Goedenavond, ik wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, wat zijn we blij en dankbaar dat we in alle vrijheid hier op deze plek bij elkaar mogen komen. Het kan ook zoveel anders. Als we denken aan broeders en zusters die worden vervolgd, die niet bij elkaar kunnen komen, of als er samenkomsten zijn, vaak die samenkomsten worden verstoord, dan danken we u voor de vrede die u geeft, ook nog steeds in dit land. Maar onze gedachten gaan uit naar uw kinderen in landen, Heer, waar vervolging is, waar haat is, waar het vreselijk moeilijk is soms. En we danken u dat ze volhouden, omdat ze hen uw Heilige Geest hebt gegeven. Dat ze liever lijden dan opgeven. Vader, wees hen erbij. Geef hen kracht en moed. En laat de houding die zij laten zien, de houding mogen zijn van de Heer Jezus. Zodat ook anderen tot u worden getrokken. Want het is uw verlangen, Vader, dat mensen die in nood zijn, mensen die zondig zijn, dat u hun verlosser kunt zijn. Dat we de weg gewezen wordt voor naar hen en de weg naar u. En dat daar de zonde kan worden weggedaan. We bidden, Heer, zo voor deze dienst vanavond. Wilt u ons hart bereiken? Wilt u het zo maken, Heer, dat we uw woord gaan verstaan? Dat het niet iets is wat we alleen maar met ons verstand tot ons opnemen, maar wat echt vrucht mag dragen in ons hart. Vrucht door u, Heer Jezus. Want dat is toch het doel, dat ons leven tot eer en verheerlijking is van uw naam. Vader, we bidden voor Dick en Mary Wolbers. U weet de hele moeilijke weg die ze gaan. Mary is jarig geweest, is 70 jaar geworden. En wat voor gedachten er dan zijn, we hebben dat zojuist gehoord. En toch weten we ook dat ze het in uw handen overgeven. Wilt u hen langzaam losmaken van elkaar en de hoop geven, Heren, van dat een niet meer zien van elkaar hier op aarde niet betekent dat ze elkaar straks niet zullen zien. En dat bij u te zijn, Heer Jezus, dat verreweg het beste is. Dat er bij u een ingang is, dat u alles hebt weggedaan en dat ook u Dick troost en kracht geeft. Wilt u met zijn lichaam zijn? Ook dat gaat door zoveel verschillende dalen heen. We weten, Heer Jezus, dat u de goede herder bent. Zelfs al gaat het door diepe dalen, dat u bij hem bent en dat u hen omringt. We bidden ook voor broeder Maarten Ezinga, die in het ziekenhuis ligt. We weten niet precies hoe het met hem is. Hij is geopereerd en hoe de operatie is verlopen. Dan wilt u hem nabij zijn en zijn vrouw en zijn gezin, Heer. En hen in alles sterken en moed geven en kracht. We weten dat hij die moed op en die hoop op u heeft. Dat hij weet dat zijn leven en zijn lichaam in uw hand zijn. Wat is dat wonderlijk, Heer Jezus. U hebt ons gekocht en betaald. We zijn van u. En daarom mogen we ook weten dat uit alles waar we voor bidden, dat daar het goede uit zal voortkomen. We bidden ook voor zuster Mien de Wit, wilt u haar nabij zijn, Heer, in de moeilijkheden die zij zo doormaakt. We hebben ook gedacht aan Israël, raketten die er worden afgevuurd, de haat naar uw volk toe. En we weten dat dat zal komen. En we weten ook waarom Israël zo gehaat wordt. En de meeste mensen weten dat niet, maar u zegt het ons in uw woord, Heer Jezus. Jullie zullen allemaal gehaat worden om mijn naams wil. Het gaat uiteindelijk om u, Heer Jezus. Dat al die woede zich tegen Israël richt, die satanische woede, tot een uitbarsting zal komen. En weten ook dat u zult ingrijpen. Net zoals u dat bij Paulus hebt gedaan. U zei, Paulus, Paulus, waarom vervolg je mij? Heer Jezus, we danken u dat u met dat volk klaarkomt, dat het volk tot geloof zal komen in u en uiteindelijk u als verlosser en heiland zal gaan accepteren. We bidden overal waar uw woord gebracht mag worden, ook deze avond, ook deze dag, dat het eerlijk gebracht mag worden, dat de waarheid gesproken mag worden, dat het zuiver mag worden gebracht en dat mensen tot geloof in u mogen komen. We bidden, Heer, voor het werk hier van Maranatha. Iedereen die erbij betrokken is, wilt u hem of haar zegenen? Wilt u het werk zegenen, mensen toevoegen? En mag het werk alles doen wat u behaagt, ook deze avond. Tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam, van u alleen, Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Johan de Heer 579, Golgotha, waar eens mijn heiland werd gekruist, gehoond, bespot, daar droeg hij de last der zonde die mij scheidde van God. Welk een brede stroom van liefde, rijke bron van Gods gena, stroomt de zondaar mildelijk tegen van het kruis van Golgotha. Johan de Heer 579. We gaan met elkaar het woord van God openen en we doen dat bij Jesaja 45 en bij 1 Thessalonicense 2. En daarna zingen we met elkaar Johan de Heer 550. Zijt gij gedoopt in Christus dood en in zijn graf begraven, dan zijt gij daardoor deelgenoot van zijn geestesgave. Jesaja 45 en 1 Thessalonicense 2. Wil ik vanavond voor u met elkaar gaan verbinden. Jesaja 45. Daar staat in vers 21 in het tweede gedeelte, het laatste gedeelte. Jesaja 45, vers 21. Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God. Een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Word behouden. Alle einden der aarde. Want ik ben God. En niemand anders. Uit 1 Thessalonicense. Uit 1 Thessalonicense 2. Daar schrijft Paulus aan de Thessalonie, aan de broeders en zusters, de gemeente in Thessaloniki, of Thessalonica. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht, God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als uw vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, opdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Ze behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Ze verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken ze voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en ander maal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en onze blijdschap. Tot zover het woord van God, tot zover de schriftlezing. Ik zou vanavond met u willen nadenken eigenlijk over het evangelie. Zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zegt, in Romeinen 1, dat het evangelie een kracht van God is voor iedereen die gelooft. We hebben in Jesaja 45 hebben we gezien dat de Heere God zegt, de mensen oproept om naar hem toe te gaan. En hij zegt, buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. De Bijbel vertelt dat God onze verlosser is. Er is buiten God geen andere God die ons kan verlossen. En dat moeten we allemaal goed, moeten we goed doorhebben. We lopen stuk als we ons vertrouwen zouden stellen op mensen, omdat die ons zouden verlossen. Of we ons vertrouwen zouden stellen op andere goden of op andere dingen. Er is maar één God en Israël die zal dat straks ook gaan ontdekken, want Jesaja gaat natuurlijk over Israël. En dan is Jesaja heel bijzonder, daar wordt die God elke keer weer opnieuw, doet hij een poging naar Israël en zegt hij tegen Israël, ja waar gaan jullie toch allemaal naartoe? Weet je het niet? Ik ben Israëls verlosser. Ik ben Israëls verlosser. En ik vind dat zo, moet ik dat zeggen, soms zo schrijnend, dat je ook soms in de kerken, laat ik het maar voorzichtig zo zeggen, binnen de christenheid, dat er zo weinig besef is dat God een verlosser is. Hij is natuurlijk ook een rechter en hij zal de wereld veroordelen. Maar dat God graag verlossen wil. En zich al zodanig bekend maakt. Waarom komen jullie niet bij mij? Heer Jezus zegt dat in het Johannesevangelie. Jullie onderzoeken de schriften, maar tot mij willen jullie niet komen om eeuwig leven te hebben. Dat is toch raar? Ben je wel eens bij de Heer Jezus geweest? Om eeuwig leven te hebben. Want dan nodigde hij je vooruit. En hier staat ook dat. Even kijken, waar stond dat? Met wie wilt gij dan mij vergelijken? Kom tot mij en laat u behouden. Kom tot mij en laat u behouden. Dus God roept de mensen op om naar hem te komen. Om zich te laten behouden. Wend u tot mij en wordt behouden. Alle einden der aarde. Dus dat is een gezegde van God voor de hele wereld. Wend u tot mij en laat u behouden. Wat betekent dat nou, wend u tot mij? En dan heb ik de verbinding gelegd met 1 Thessalonicense. Want laten we daar even naartoe gaan. Want er staat in 1 Thessalonicense, daar kijkt Paulus terug op het moment dat hij naar Thessalonica reisde. Hij kwam uit Filippi en heeft in Thessalonica het evangelie verkondigd. En laat ik gelijk maar zo zeggen, dat viel hem niet mee. Dat was moeilijk voor Paulus. En weet je waarom? Hij kwam uit Filippi. En in Filippi had hij in de gevangenis gezeten. He, wij hebben dat lied gezongen, ik heb dat eventjes opgeschreven. Kost me ook uw dienst, bespotting en pijn, toch wens ik voor eeuwig uw volgeling te zijn. En Paulus was in Filippi en daar werd hij afgeranseld, echt gegeeseld. Nou, dat ging niet zachtzinnig. Dan werd echt je rug, die weer kwam open te liggen. He, daarom lees je ook in de Bijbel dat ze hem met zalfolie hebben geprobeerd het wat te verzachten. En dan gaat hij daar naar Thessalonica en die man die ziet er niet uit. Die ziet er niet uit. Is gegezeld. En hij is ook een beetje, hebben we gelezen. Hij denkt, ja, moet ik hier nou wel het evangelie brengen? Als de mensen mij zo zien, dan denken ze, ja, die man, dat is eigenlijk een ontsnapte gevangene. Niet? Stel je dat eens voor, dat zijn geen mensen die je graag ziet. En dan zegt hij in dit hoofdstuk dat hij toch in God vrijmoedigheid heeft gekregen om het evangelie te brengen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Ik weet niet of dat wel eens is opgevallen, maar laten we daar maar naar kijken. Handelingen 17, laten we daar even naartoe gaan. Dan kunt u gelijk zien wat het bijzonder is. Handelingen 17. In handelingen 16 vind je die geschiedenis van Paulus in Filippi. Met zijn voeten in het blok. En dan zegt hij, hoofdstuk 17. En ze namen de weg naar Amphipolis en Apollonia. En ze kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Dat is heel mooi. Daar moet je ook als prediker de nadruk op leggen. Als Paulus het evangelie verkondigt, dan opent hij de Bijbel. Hij ging met hen spreken vanuit de Bijbel, het evangelie. Tegenwoordig gebeurt dat heel vaak niet, maar toen was het zo. Paulus heeft altijd het evangelie verkondigd en dan opende hij zijn Bijbeltje en dan zei hij, ik zal je vertellen wat God ervan zegt en wat God ervan vindt. En dan ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die, dus hij ging de Bijbel openen. En zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondigt. Dus Paulus ging praten over Christus. Die was gestorven, die moest lijden en moest opstaan uit de dood. Paulus verkondigde het kruis van Jezus Christus. En dat kruis was voor die Grieken, hier die Thessalonicense mensen, een dwaasheid. Dat kruis. Daar stond iemand te vertellen over lijden en over dood en over een kruis. En over een vloek ondergaan. En wat is dat dan voor een boodschap? En dan staat hij daar, die man, en dan heeft hij nog de tekenen van het lijden van Christus, die zijn zichtbaar in zijn gezicht. Het is niet een evangelie van als je gaat geloven in Jezus, dan word je rijk. En er gaan geweldige mooie dingen met je leven gebeuren. Het was het evangelie van het kruis. Paulus zegt, dat moet ik verkondigen. Dus deze zo aangeslagen man, die verkondigt daar het kruis van Christus. Zo zei hij, u verkondig. Vers 4, en sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus aan en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. Dat is opmerkelijk. Dat daar ineens dan vanuit de Grieken, vanuit de heidenwereld, een grote menigte tot geloof komt om de woorden die die man die daar staat en die zo beschadigd is, daar vertelt. En daar weet Paulus, dit komt van God. Dit kan niet anders. Ik heb niet een boodschap voor die mensen van. Ik heb een boodschap van het kruis. En een grote menigte van hen komt geloof. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft God gedaan. Snap je? En dan staat hij. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus moet je voorstellen, je had daar een grote groep vooraanstaande vrouwen. Die hadden een hoge positie, of hun mannen hadden een hoge positie binnen dat Griekse, binnen dat Romeinse Rijk. En ze buigen daar voor het evangelie van Jezus. En ze geven hun positie op. Kon duidelijker blijken wat God had gedaan in de harten van mensen. Dat als je bereid bent jezelf op te geven en alles los te laten en het evangelie te geloven. Heeft u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Jezelf loslaten. Wat betekent eigenlijk, wend u tot mij en wordt behouden? Weet je, er zijn veel mensen die zeggen, nou, het betekent eigenlijk dit. Wend je tot God en geloof het evangelie en je bent behouden. Dan heb je maar de helft van het evangelie verteld wat Paulus predikte. Kijk maar eens, we gaan even. Paulus zegt in hoofdstuk 2, vers 1. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat hij niet te vergeefs is geweest. Dus hij haakt er nog op in. En in het verval van het hoofdstuk, ik ga het niet vers voor vers behandelen, maar daar heb je kunnen lezen, heb je kunnen zien, dat Paulus daar nogal verwonderd van is. Hij had vers 2, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld werden, zoals u dat weet. Dus het was niet iets wat hij heeft geprobeerd te verstoppen. Hij zegt, hier staat iemand en die is wat smadelijk behandeld al. Treft mij dan smaad en hoon en pijn. Toch wil ik zo graag u volgen en een dienstknecht van Jezus zijn. Ja. Vind je dat niet mooi? En tegelijkertijd moeilijk misschien wel. Maar hier zien we dat Paulus het door heeft. Dat hij er ook verwonderd van is dat wat er allemaal gaat gebeuren. En dat hij hier ook zegt dat hij weet dat het evangelie dat hij daar gebracht heeft, dat die mensen dat ook hebben aanvaard. Tegenwoordig hoor je wel eens, je kunt het niet zomaar aanvaarden. Maar weet u hoe het komt dat mensen het niet aanvaarden? Dat staat hier ook bij. Hè? Paulus zegt, jullie hebben het aanvaard niet als een woord van mensen, maar als een woord van God. En dat is het ook, zegt hij erbij. Dus ik heb wel wat tegen jullie gezegd, ik heb jullie het evangelie gebracht. Maar jullie hebben dat evangelie aanvaard. En jullie hebben gedacht, maar God spreekt hier. Wat gebeurt er met me? God spreekt hier. En toen je eenmaal op die stoel ging zitten, toen je zei, ja, maar het zijn woorden van God. Toen heb je ook begrepen dat je die niet zomaar aan de kant kon schuiven en niet zomaar allerlei dingen kon gaan verzinnen. Dat gebeurt tegenwoordig wel heel veel. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Hoewel mensen het hebben opgeschreven, heeft God het hun gedicteerd. Dus het zijn woorden van God. Nou zeggen tegenwoordig veel, en ik wil jullie daarvoor waarschuwen, er zeggen veel theologen, ja, wacht eens even. Die zeggen, dit waren woorden van Paulus. Als Paulus nu geleefd had, zou hij wel andere woorden hebben gebruikt. Voel je? Dat noemen we dat de nieuwe hermeneutiek, met een moeilijk woord. De nieuwe uitleg. Waarin heel veel mensen loslaten dat het woorden van God zijn. Als Paulus nu geleefd had, dan had hij het wel anders bedacht. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is. Als God nu geleefd had, had hij het wel anders bedacht. Dat kun je niet zeggen, dat voelen we allemaal. En de Heer Jezus, die had er ook al mee te maken, hoor, met de fariseeën en de schriftgeleerden, die de geboden van God veranderden, zodat ze er zelf wat beter van werden. Als er in de Bijbel stond, eer uw vader en uw moeder. Dan zeiden ze, ja, als het korban is, het is een offergave, dan mag je het wel aan mij geven. Kun je vader en moeder wel passeren. Jezus zegt, ach. Jullie maken met jullie filosofieën, zetten jullie de wet van God wel heel makkelijk buitenspel. Dat gebeurt vandaag heel vaak. En er staat in het evangelie van Matthäus bij, en zo deden ze dat met vele dingen, met vele geboden. Het was niet het enige. God buitenspel zetten door het gebod van God een beetje naar je eigen hand te zetten. Maar Paulus weet hier, dit zijn woorden van God. En dan laten we even kijken, dat eerste vers. Want u weet zelf, broeders van onze komst bij u, dat hij niet te vergeefs is geweest. Dan gaan we even naar hoofdstuk 1. Want hij slaat, dat woordje want, slaat natuurlijk, wij hebben die hoofdstukindeling, maar die stond er oorspronkelijk niet bij in die brief. Want het is een verklaring van wat we in hoofdstuk 1 vers 9 en 10 lezen. Daar staat, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gevonden. Kijk, onze komst is niet te vergeefs geweest. Dus die twee versen die horen eigenlijk bij elkaar gekregen hebben. En dan komt het. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, dat was het eerste. Hier wordt, nergens in de Bijbel wordt zo duidelijk uiteengezet wat bekering is. ben een beetje bang dat er vandaag zo weinig over bekering wordt gesproken. Het loslaten van jezelf betekent het afkeren van jezelf. En je keren tot God. Het afkeren van je eigen leven en je keren tot God. Je keren tot God. Zoals Abraham dat deed, hè. Het is best heel eenvoudig te begrijpen. Abraham liet zijn huis, zijn geslacht, zijn vader, zijn moeder en zijn land achter om de weg te gaan die God hem wees. Dat was bekering. Ik heb het hier misschien wel eens gezegd. Ieder mens, wie je ook bent, zoals je bent geboren, dan sta je met je rug naar God toe. Je kijkt naar de wereld en naar je eigen leven, naar de mensen om je heen. De wereld is voor jou het belangrijkste. Je kijkt naar God, naar de wereld toe. En eigenlijk sta je met je rug naar God. Dan komt de bekering, dan ga je je omdraaien. En ineens ga je kijken naar het licht. En in het licht van God, ga je ineens zien wie jij bent. Niet meer voor jouw vriendjes of voor je vriendinnetjes of voor je ouders, maar voor God. En dan schrik je. Echt een schrikje. Want dan blijkt het dat een heleboel tussen jou en God instaat. En dat je niet bij God kunt komen en dat je niet behouden kunt worden. Kijk hier hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Afgoden is ook heel eenvoudig te onthouden. Ik praat een beetje simpel, maar ik hoop dat iedereen het dan ook begrijpt. Afgod, dat is alles en iedereen die je afhoudt van God. Dat is afgod. Dat is niet per se een boeddhabeeld of een stenen beeld. Je kunt zelf een afgod zijn. En de ouderen weten dat wel, denk ik. Jouw eigen leven kan je van God afhouden. Omdat het daar niet zo vrij is. We lezen dat Samuel tegen koning Saul zegt. Als koning Saul de Amalekieten niet heeft gedood, nadat hij ze verslagen heeft, dat had hij wel moeten doen. Dat het niet luisteren naar God afgoderij is. Dus het is nogal wat. En dat het dienen is van terafim, van afgoden. Als je helemaal niet naar God luistert, je nooit iets met God te maken hebt, je niet naar hem toekeert, dan zijn er wel andere goden die in jouw leven bezig zijn. En in Jesaja 45 wordt het ook in die setting gezet. Wie zijn die goden van hout en steen waar jullie allemaal zo naar luisteren? Maar onthoud het goed, een afgod, dat is alles en iedereen die je afhoudt van God. Dat is een afgod. Alles wat tussen God en jou, wat voor jou belangrijker is als God. Wat je boven God zet in je leven. Wat tussen God en tussen jou instaat, dat is een afgod. En ze hadden zich van de afgoden, voor hen waren dat letterlijk afgoden, hadden zich tot God bekeerd. Maar dat was nog niet eens de hele bekering, dat ze zich tot God bekeerd hadden. Dat was nog niet voldoende. Dat is nog geen bekering. Tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Ze hadden zich niet tot God bekeerd waarvan wij zouden denken, je bekeert je tot God omdat je behouden wil worden. Nee, ze bekeerden zich tot God omdat ze God wilden dienen. Ze bekeerden tot God omdat ze zeiden, Heere God, we willen u dienen. Niet meer mezelf, maar ik wil u dienen. En dan komt weer de vraag, zijn we zo ver gekomen met onze bekering? In 2 Korinthe 5 zegt Paulus dat Christus voor ons gestorven is, omdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons is gestorven en opgewekt. Dus bij bekering hoort dat ik God wil gaan dienen. En dat is heel, dat kun je gewoon zeggen, Heere God, ik wil u dienen. Ik wil niet meer mijn eigen leven leven, maar ik wil u dienen tot allemaal nog helemaal bij die bekering. U te dienen, staat er, de levende en de waarachtige God. Dat staat er ook bij, hè? Dus ik leef in een wereld die heel onwaarachtig is. En eigenlijk leef ik niet echt. Eigenlijk wordt je leven pas een echt leven als het je leven waar is en waarachtig en eerlijk en oprecht. En zelfs zo dat je, als je eerlijk bent en je bent waarachtig en je bent oprecht, je in de omgeving van God kunt zijn. Dus niet dat je zegt, zoals Adam en Eva, ik moet me gaan verschuilen voor God. Maar ik vind het fijn om bij God te zijn. Ik vind het fijn dat God me kent. Ik vind het fijn dat God precies weet wie ik ben. En dat hij van me houdt en dat hij me schuld vergeven heeft. Dat is eigenlijk de basis. Waarachtige God te kennen. En hem te dienen. En dan komt het vierde. En uit zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. En die ons verlost van de komende toorn. Moet ik er wel even bij zeggen, want we begrijpen allemaal dat als God komt naar deze aarde toe, dan het Gods toorn over de aarde komt. Omdat er zoveel mensen zijn die zich niet hebben laten verlossen, niet wilden eigenlijk. En even goed proberen te bedenken wat deze mensen, wat Paulus zegt. Jullie leven hier in Thessalonica, Thessaloniki, of hoe je dat ook, Thessalonica geloof ik, Thessalonica. En je dient God. En je wordt er anderen daarom gehaat. Hè, zoals wij als Joden werden gehaat door de andere Joden in Jeruzalem. Want notabene die Joden die er waren, die vrome Joden, die willen niet dat jullie behouden worden. Meegelezen? Staat er, hè? En ik geloof echt, en ik bedoel niemand persoonlijk, dat iedereen die jou probeert afhoud te houden, op wat voor manieren ook, om te geloven in het werk van Jezus Christus, daar komt een oordeel over. Ze houden je er van af om te kunnen geloven. Dat verweet de Heer Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden al. Dat ze mensen verhinderden om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dus, laat je behouden. Laat je verlossen. Dat was de boodschap. En dan zegt hij, en die ons verlost van de komende toorn en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. En wanneer ga je nou de zoon van God uit de hemel verwachten? Als je echt bekeerd bent. Dan pas. Je kunt zeggen, ja, ik moet de Heer Jezus verwachten. Hij komt, het komt spoedig, het staat in de Bijbel. Maar echt heel eerlijk vanavond. De zoon van God ga je verwachten als je niks meer van deze wereld verwacht. De zoon van God ga je verwachten als je denkt, deze wereld gaat voorbij. Dit is mijn wereld niet. Ik ben losgemaakt van deze wereld. Dit is Gods wereld niet. Dit is de wereld de wereld van Pilatus. Het is de wereld van Herodes. Het is de wereld van keizer Augustus. En maar Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Deze wereld is niet mijn koninkrijk. Dus pas als je zegt, ja, ik leef in die wereld, maar ik ben niet van de wereld. Ik hoor niet bij de cultuur van deze wereld. Voor mij is dat weg. Want ik kijk naar die wereld en dan denk ik bij mezelf, maar deze wereld, die is mooi, die is prachtig. En Satan, die kan je alle koninkrijken en de heerlijkheden van deze wereld aanbieden, maar hij gaat voorbij. Je hebt er niks aan als straks vuur uit de hemel neerdaalt en het door vuur zal vergaan. Wat heb je nou aan zo'n toekomst? Het verbazingwekkende waren, hier waren rijke, rijke mensen. Ze woonden in een villa, ze hadden 2 garages en 2 badkuipen. Ze hadden de prachtigste auto's. En ze zei, het interesseert me allemaal niks. Want ik kijk uit naar de komst van Jezus. Maar dat is wat. Begrijpt u dat? Het is toch wel heel boeiend hoor. Hè? Als u zo in de wereld staat. En misschien komt het wel omdat je vervolgd wordt en geslagen wordt en de pijn is. Dat Paulus daar verscheen en dat hij, ja, en dat hij die preek daar heeft gehouden. En dat ze zei, ja, je kunt wel zien dat die man niet van de wereld is. En toch zou ik je willen vragen. Wil je daar eens over nadenken bij welke wereld je hoort? De Hebreeënbrief zegt dat deze wereld gaat verdwijnen. En wij horen niet bij wat verdwijnt. Maar wij horen bij de dingen die eeuwig zijn. We hebben immers eeuwig leven ontvangen. Dus waarom zouden we ons zo druk maken om de dingen die verdwijnen? Dat is tijdelijk, zegt Paulus erachteraan. Maar wat bij God vandaan komt, is eeuwig. Waar kies je voor? Dus dit was wat Paulus verstond onder bekering. En dan zegt hij, ja, ik ben bij onder jullie geweest en ik heb allemaal gezien hoe God in jullie harten werkte. Ik heb die voorname Grieken gezien en ik heb gezien hoe Christus in hun leven kwam en hoe ze dat allemaal hebben aanvaard en hoe hun leven veranderd was. En dat ze liever de schande en de schaamte en de narigheid ondervonden. Paulus zegt, jullie ondervinden van jullie volksgenoten allemaal ellende en narigheid en vervolging, zoals wij dat van de Judeërs, de gemeente in Juda, dat ondervinden van hun volksgenoten, van de Joden. En dat is juist het teken dat de heerlijkheid van God op jullie wacht. Wist je dat? En zegt Paulus, is voor mij het teken dat God echt werkelijk in jullie leven aanwezig is. Omdat ik merk dat jullie me lief hebben. Ik ben bij jullie geweest. Ik ben een vader voor jullie geweest. Een voedster. Ik ben een moeder voor jullie geweest. Weet je wat een moeder is, hè? Een voedster. We horen dat niet zo gauw meer, hè? Nou, vroeger had je voedsters. Dat waren vrouwen die vroeger dachten ze, als je een kind, een baby de borst geeft, dan word je lelijk. Die moeder. En dan zochten ze andere vrouwen en die lieten ze dan hun baby de borst geven. Was een voedster. En zegt Paulus, weet je, jullie zijn pas tot geloof gekomen en dan moeten jullie alleen nog maar melk drinken. Je bent nog een baby in het geloof. En dan moet je melk drinken en ik heb jullie die melk gegeven. De melk van het woord van God. En ik ben ook jullie vader geweest. Ik ben een vader onder jullie geweest. Ik heb jullie lief. En ik heb misschien ook wel omdat hij zo verwonderd was. Dat ze hem daar zo hebben geaccepteerd. En dat ze zo van Paulus daar hebben gehouden. En dat hij zoveel warmte en genegenheid heeft gekregen. Van deze mensen. Dat hij zegt, ja, ik heb mezelf met jullie gedeeld. Ik heb jullie niet tot last willen zijn. Maar ik heb mezelf met jullie gedeeld. Mijn leven was jullie leven en jullie leven was mijn leven. Ik heb voor jullie geworsteld. Ik ben met jullie bezig geweest. En ik heb jullie, en begrijp je, en dan gaat Paulus naar, in Thessalonicense, dan komt Athene aan de beurt. Dan gaat hij naar Athene. Nou, dat is een heel ander verhaal hoor. Athene was een grote wereldstad met 200.000 inwoners. Met allemaal tempels, allerlei goden hadden ze daar. Toen kwam hij echt daar weer in die wereld terecht. En wat heeft hij daar weer een verlangen gehad om weer terug te kunnen gaan naar Thessalonica, naar zijn broers en zussen. Om te kijken hoe het verder was geweest toen hij ze geen voeding meer kon geven. Toen hij ze... En hij heeft van alles geprobeerd en het is niet gelukt. Dan zegt Paulus hier aan het eind van het hoofdstuk, ja, de Satan heeft hem dat verhinderd. Op wat voor manier ook. Nou moeten we daar niet zo over denken van ja, is de Satan dan zo machtig dat als Paulus wilde dat hij daar naartoe ging, dat hij dat kon verhinderen? Nou ja en nee, laat ik het even zo zeggen. Want de Satan kon ook niets anders doen dan dat God toestond. Dus ik denk, maar misschien is dat alleen een gedachte van mij, wat ben ik blij dat Paulus verhinderd is om naar Thessalonica te gaan, anders had hij deze brief niet geschreven en aan Timotheus meegegeven. Nou hebben wij hier, kan ik jullie iets vertellen, uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Thessalonica, en die hij aan Timotheus meegaf. En dan weten we precies een hele hoop dingen die we anders niet geweten hadden. De opname van de gemeente enzovoorts. Dat hij niet ging en dat hij een brief moest schrijven, omdat hij daar niet naartoe ging, kon gaan. Wat is het in de hand van God een zegen geweest? Satan dacht dat het te verhinderen. Maar wat Satan verhindert, maakt God tot iets moois. Satan kan de Heer Jezus aan het kruis spijkeren. Maar God maakt het tot iets moois. Wij weten dat niet altijd. Als ik kijk naar het leven van Job, ik heb hier misschien wel eens over gesproken, Job wist niet dat God hem een dubbele zegen wilde geven. Job wist niet dat God wilde dat hij meer en meer van God leerde kennen toen al die narigheid over hem heen kwam. Pas veel later, dan zegt Job, ik leg mijn hand op mijn mond. Maar nu, ik heb het helemaal niet begrepen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Nu heb ik begrepen dat u een plan met mijn leven had. Door alles heen. En daarom hebben wij nu deze brief gekregen. En dan zegt Paulus, dan roept hij nog iets op. Hij zegt, hij roept de mensen op daar, dat zij waardig wandelen, zo staat het hier, voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Hij zegt, het is niet alleen zo dat je, als je je tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen, dat je moet denken van, ja, nou moet ik volgens, op een bepaalde manier gaan wandelen. Nee, we moeten waardig wandelen. Dat betekent dat we in de bewustwording, in het bewustzijn, dat God ons, jou, heeft geroepen tot zijn heerlijkheid. Niet tot het verderf in deze wereld, maar tot zijn heerlijkheid heeft geroepen. In zijn tweede brief, trouwens, aan dezezelfde gemeente, daar schrijft hij dat ook. Hij schrijft in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14, nu komt hij weer terug op het evangelie. Daar zegt hij, vers 13, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin af verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daar heb je het hele begin, hè? Vanavond spreek ik een beetje over die hele beginselen van wat echte bekering is en echte navolging van Christus. En hier zegt hij dat weer, wij moeten God voor u danken die geliefd bent door de Heere. Dat God u van het begin af verkoren heeft tot zaligheid. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Heb je precies wat die wandel inhoudt. Heiliging door de Heilige Geest. En dat zijn misschien hele moeilijke woorden, maar het betekent gewoon dat je echt in het licht van God bent. Dat je daarin wil gaan staan en dat je tegen God zegt, heilig mij in de waarheid. Zet mij apart in uw waarheid. Laat mij zien wat in mijn leven niet goed is. Zie of in mijn leven een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Houd me dicht achter Jezus aan. Achter de Heiland aan, waar we ook van gezongen hebben. En dan zegt hij, vers 14, daartoe heeft hij jullie geroepen, door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te krijgen. Kun je dat voorstellen? Wie ook bent. Dat het evangelie betekent niet alleen dat ik verlost word van de toren van God en van de schuld die ik over God heb, en van de gevolgen van de zonde tegenover God. Omdat hij zijn zoon gaf. En omdat hij voor ons aan het kruis ging. Omdat hij moest lijden. Omdat Paulus dat kruis verkondigde. Waar God zijn zoon gaf. Wend u tot mij en laat u verlossen. Hij is de verlosser. Dat was de Heer Jezus, hoor. Jesaja spreekt over de Heer Jezus. Hij spreekt over de Heere, over Jahweh. In Jesaja 40 heeft hij het er weer over. wend u tot mij en laat u verlossen. Tegen Israël. En zegt, is hoor een stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg voor Jahwe. Met wie wilt u mij vergelijken? Wie zou jullie kunnen verlossen? Ik heb alles geschapen. Met wie wil je mij vergelijken? Kun je voorstellen dat die God die alles schiep, die aard en hemel schiep en alles tot aanzien riep, dat dat je verlosser is? En dat hij tegen jou vanavond zegt, laat je verlossen. Wend je tot mij, ga je bekeren. En laat je verlossen, alle einden ter aarde, want ik ben God. En er is geen God buiten mij die zo kan verlossen. Er is geen verlosser buiten mij. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Johannes de Doper komt en zegt hij, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. En daar staat hij over wie het eigenlijk allemaal gaat in Jesaja. Die mens werd de Zoon van God. Om de schuld voor jou te kunnen dragen. Die mens werd. En die niet alleen gekomen is om je van je schuld te verlossen. Zodat je een diepe zucht. En elke keer weer moet je dat geloven, door het geloof, zegt Paulus in Romeinen 1. Het geloof is de kracht van God, tot behoud voor iedereen die gelooft. Elke keer weer mogen we teruggaan, moeten we teruggaan. En zeggen, Heere God, is het werkelijk waar? Want ik voel me zo miserabel, ik voel me zo ellendig. En ik ga toch weer de fout in. En zeg, ja, het is waar, want u bent God. En niemand anders. Er is niemand die zo verlossen kan. En het gaat nog veel verder, hè. Dus zegt hij, weet je, het evangelie wat ik jullie gebracht heb, zegt Paulus, dat is uiteindelijk omdat jullie allemaal de heerlijkheid van de Heer Jezus zullen verkrijgen. Nou zeg, we weten niet eens wat voor heerlijkheid dat is. We kunnen dat eens niet onder woorden vangen. Maar het was ook wat de Heer Jezus wilde. De heerlijkheid die u mij gegeven heeft. Wat zou dat voor een heerlijkheid zijn die de Vader aan de Heer Jezus geeft? Dat kun je toch niet bedenken, lieve mensen. Maar de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, die geef ik aan hun. Wat een evangelie. En begrijp je nou dat deze mensen zeiden, ja, er hoort ook bij dat we uit de hemelen de Heer Jezus verwachten. Want dan komt hij met die heerlijkheid. Dan komt hij. Wend u tot mij en laat u verlossen, maar nog zoveel meer. Dan komt hij zijn heerlijkheid met ons delen. Kun je dat voorstellen? Vandaar dat die mensen zeiden, ja, ze deden precies hetzelfde als de Heer Jezus. De Satan die zocht de Heer Jezus op in de woestijn en toen zei hij tegen hem, als u voor mij buigt, krijgt u al de heerlijkheden van de wereld. Daar kon hij de Zoon van God niet mee verleiden. Want hij wist welke heerlijkheid hij had bij de Vader. Voordat de wereld er was. En toen hij naar het kruis ging, toen wist hij over die heerlijkheid. Wetende, zegt het Johannes-evangelie, dat de Vader hem alles in de handen had gegeven. Dat hij van God vandaan kwam en dat hij naartoe ging wetende welke heerlijkheid hem zou wachten. Dat hij tegen de Satan, die heerlijkheid van de wereld wil ik niet. En wij? Hoe gaat het, heb de wereld niet lief? Zegt de Bijbel. Als je de wereld lief hebt, zul je ook met de wereld veroordeeld worden. Lot was iemand die had Sodom lief. Hij woonde er middenin. Hij was wel een rechtvaardige, anders bestaat dit Nieuwe Testament, dan zou ik daar eens niet geloven. En hij moest uit Sodom gehaald worden, maar hij raakte alles kwijt. Abraham niet. Abraham kreeg de zoon, Isaac. En de erfenis. En alles wat ermee te maken had. Maar we worden zo vastgeklonken aan de wereld met onze telefoon, met al die massamedia. Maar laten we de wereld niet lief hebben en laten we ons hart nou eens echt tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus. Ik wil u dienen, de levende en waarachtige God, totdat u komt. Amen. We gaan zingen, ik leg mijn al, o Heer, aan uw voet. Jezus, ik kom, Jezus, ik kom. Was nu mijn ziel, rein in uw bloed, Jezus. Ik kom tot u. Zullen we samen danken. Heere God in de hemel, Heere Jezus. We hebben dat gehoord uit Jesaja. Wend u tot mij en word behouden. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden van de wereld. En we hebben gezongen, ja, ik kom. Heiland, ik kom tot u. U kent ons persoonlijk en u weet hoe we dat gezongen hebben, omdat het ons werd voorgehouden of omdat we daar behoefte aan hadden. Heer Jezus, om zo tot u te komen. En dan wil ik u danken dat iedereen die dat zo heeft gezongen, omdat hij of zij daar een behoefte aan had, om tot u te komen en zich te laten behouden, dat we ook mogen weten dat dat behoud er is. Door het geloof in u. Heer Jezus, die stierf voor ieder van ons persoonlijk. De Zoon van God die mij heeft lief gehad. En daarom naar het kruis ging. En zichzelf voor mij overgaf. Heer Jezus, dank u wel dat u zo bent. En dat we daarom, net als de mensen in Thessalonica, anders mogen leven, ons mogen afkeren van de afgoden. Wilt u alles wat tussen u en ons instaat, en wat we misschien helemaal nog niet zien, maar wilt u het ons leren om allemaal weg te doen. Zodat we, Heer Jezus, ook echt u verlangend zijn naar uw komst. En we zien zoveel dingen in deze wereld. Dingen die gebeuren, oneerlijkheid, corruptie. Mensen die anderen doden, de haat in de wereld. En zo verlangen, Heer Jezus, dat u komt. Want dit is onze wereld niet meer. Want onze wandel eens boven in de hemel bij u. En als u komt, Heer Jezus, dan komt u ons halen. En komt u ons brengen daar in die wereld die u voor ons hebt bereid. En waar wij naar mogen uitzien. Dank u wel dat het allemaal waar is. En dat het de woorden van God zijn. En dat wij die mogen aanvaarden. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. We zingen de eerste twee coupletten en we zingen die staande. Daarna zal ik met u een tekst meegeven en dan zingen we het zesde couplet. Of derde couplet, maar het is couplet zes, het derde lied. De laatste woorden van de brief die Paulus aan de Thessalonicus schreef. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden. Tot bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders wordt voorgelezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.